Goedemorgen, Levend Woord Gemeente. Wat goed om hier te zijn, wat goed om in jullie midden te zijn, hier in Rotterdam. Toch de mooiste stad van Nederland. Nee, maar ik vind het zo fijn, het is zo bemoedigend om hier te zijn op die plaats waar zo'n honger is naar God. Waar zo'n honger is naar zijn aanwezigheid. En wat Arthur net zei, die is zo merkbaar. Die is tastbaar aanwezig. En ik ben zo dankbaar dan dat wij hier mogen staan. Om met ons worshipteam te komen dienen. En om hier in diezelfde geest, in diezelfde tegenwoordigheid van God te zijn. Het is zo mooi om die honger te zien die hier heerst. Die honger naar God. En het mooie met honger naar God is dat als je honger hebt, hè, als je zeg maar zo'n uurtje of 11 of zo, dus rond deze tijd een beetje, dat je denkt, oh, mijn maag begint eigenlijk wel een beetje trek te krijgen, dat je een buik gaat knorren. En dan ga je eten, dan neem je even een tussendoortje of met de lunch neem je even een lekkere salade of zo. En dan is je honger gestild. Maar wat ik het bijzondere vind van God, is dat op het moment dat wij hongeren naar God, dat onze honger gestild wordt en tegelijkertijd ontstaat er iets van meer honger in ons hart, toch? Dat we nog hongeriger worden naar God, om nog meer in zijn tegenwoordigheid te zijn en te stappen. Er is zoiets, die aantrekkingskracht is zo groot en ik vind het zo geweldig dat Jezus ook zei, een mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En we gaan vandaag horen naar welke woorden er klinken uit Gods mond. Amen. Dus mijn gebed, dus mijn verlangen voor deze ochtend dat we gaan horen precies die woorden die komen uit Gods mond die wij mogen ontvangen. En daar wil ik gewoon kort voor bidden. Vader God, dank u wel dat u hier bent. Door de kracht van uw Heilige Geest. En dat u in staat bent om door die woorden die zoveel jaren geleden opgeschreven staan in uw woord te spreken. Omdat u het levend woord bent. Vul ons, Heer. Vul ons, zodat we verzadigd raken en meer honger gaan krijgen naar u. Deze morgen, dat is ons gebed, dat is ons verlangen in Jezus' naam. Amen. Hey, het is al eventjes geleden dat mijn vrouw Febe en ik hier geweest zijn. Zo'n 12,5 jaar geleden dat we hier de ochtenddienst bezocht hebben. Want in die afgelopen 12,5 jaar tijd zijn we de zondagochtend een beetje druk geweest. En dat heeft alles te maken met Impact Church. De gemeente die wij mogen leiden, waar we voorgangers van zijn. En die gemeente waar we, ja eigenlijk, Febe zei het net al een beetje, hier onze roots hebben liggen. Want in die periode, 12,5 jaar geleden, nog iets langer geleden, hebben we nou ja, gewoon wat dingen meegemaakt in onze oude gemeente waar we vandaan kwamen. Wat onder andere maakte dat we een droom hadden en die droom die een beetje in duigen viel voor ons. En toen hebben we een periode hier onze honger gestild. En hebben we een periode van herstel hebben we hier mogen doormaken. En sprak Gerard in een preek die ik nooit meer zal vergeten de woorden letterlijk tot mij bijna. Hij had het natuurlijk tegen iedereen, maar letterlijk tot ons. Zei hij, er kan een hoop gebeuren in je leven. Maar jij kiest, word je er beter van of word je er bitter van? En toen hebben we een keuze gemaakt. En toen hebben we gezegd, we gaan niet toestaan dat ons hart bitter wordt door omstandigheden die kunnen gebeuren in ons leven. En daar is eigenlijk Impact Church ontstaan. En zo zijn jullie als Levend Woord Gemeente, zijn jullie zonder dat misschien te weten een hele grote zegen voor zo'n 200 mensen een kilometer of 20 verderop in Waddinxveen. Dus bedankt. Bedankt namens al die mensen voor datgene wat jullie gedaan hebben. En we zijn er zo dankbaar voor. Daar zijn Febe en ik ontzettend dankbaar voor. Jullie zijn een enorme zegen. Ik weet niet Of je er al bij stilgestaan had de afgelopen periode. Ik weet ook niet of je er thuis misschien al bij stilgestaan hebt de afgelopen periode. Maar over 2 weken is het al Pasen. Ja, we hebben natuurlijk geen paasdiners hoeven organiseren thuis. Of dat soort grootse dingen. Daar hebben we helemaal niet over nagedacht. Welke 3, 4, 5, 6 gangen we zouden gaan serveren voor onze familie. Dus misschien is dat een beetje achtergebleven. Maar het is echt al Pasen over 2 weken. En Pasen is dat feest waar we als christenen wereldwijd stil mogen staan bij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Van degene aan wie wij ons geloof hangen. Amen. En daar zijn we, mogen we iedere dag, iedere zondag, maar ook iedere dag mogen we daarbij stilstaan. Maar met Pasen mogen we extra stilstaan bij de wetenschap dat Jezus dat voor ons gedaan heeft. En dat zijn opstandingskracht ons tot leven wekt. En dat is over 2 weken al. En ik wil eigenlijk heel graag in voorbereiding op die paasdienst, wil ik vanmorgen al een woord delen over de gang naar Pasen toe. En dat wil ik doen aan de hand van tekstgedeeltes uit Lucas. Hoofdstuk 22 en dan met name het laatste gedeelte. En hoofdstuk 23 en dan met name het eerste gedeelte. Dus als je een Bijbel bij hebt, als je thuis op de bank zit, zoek dat graag alvast op. En dan gaan we de komende half uur zo'n beetje gaan we een beetje bladeren in die hoofdstukken. Dus daar wil ik met je naar kijken. Alvast ter voorbereiding op Pasen. We bevinden ons daar in een situatie waarbij het laatste avondmaal geweest is. Jezus die met zijn discipelen ging aanliggen aan de tafel en het brood brak en de beker deelde. En daarmee wees alvast ook als voorbereiding naar Pasen, naar datgene wat Jezus ging doen op Golgotha. Maar dat is gepasseerd. Dan gaat Jezus met zijn discipelen naar de tuin van Gethsemane bij de Olijfberg. En daar gaat Jezus bidden. Daar gaan zijn discipelen vallen in slaap. We kennen dat verhaal waarschijnlijk wel. En dan op een gegeven moment komt Judas, die weggelopen was vanuit het laatste avondmaal, komt Judas met een troep mensen en die komt Jezus gevangen nemen. En die verraadt hem met een kus en die komt Jezus gevangen nemen. Ja? En na die gevangenneming van Jezus zien we dat hij verhoord werd. Hij werd ondervraagd. En wat opvalt bij de ondervraging van Jezus is dat niet gebeurde op 1 plek en door 1 persoon. Maar eigenlijk zien we dat Jezus ondervraagd wordt door 3 verschillende mensen op 4 verschillende plekken. Jezus wordt ondervraagd op 4 verschillende plekken door 3 verschillende mensen. In eerste instantie zie je, en dat lees je in Lucas 22 vers 66, dat Jezus wordt voorgeleid in de eigen raadszitting van het Joodse volk, de Sanhedrin genaamd. Misschien heb je dat woord wel eens gehoord, de Sanhedrin, dat is de hoge raad van de Joden. En daar wordt Jezus voorgeleid, daar wordt Jezus verhoord. Daarna wordt Jezus, in het leesje in Lucas 23 vers 1, voorgeleid aan Pilatus. En op zijn beurt stuurt Pilatus de Heer Jezus weer door naar Herodes. Die hem vervolgens weer terugstuurt naar Pilatus. Ik zou zeggen, een typisch gevalletje van het kastje naar de muur. Van het kastje naar de muur. Je kent die uitdrukking vast wel, toch? Van het kastje naar de muur. Wij hebben zo'n alles in één pakket. Internet, tv en bellen. En dat is geweldig, want alles functioneert. Je hebt internet om lekker je telefoon te checken. Met pubers in huis, weet je, die ook hun telefoon kunnen checken. En al dat soort dingen. We hebben bellen, dus dan kunnen we naar het buitenland bellen. Naar Wils, waar de zus van Febe woont. En we hebben ook tv, dus dat je af en toe het journaal kan kijken. En andere interessante en leuke programma's. Internet, tv en bellen. En dat is geweldig om te hebben. En tegelijkertijd, als er iets mis is met een van die 3 dingen, dan heb je een dingetje. Maar gelukkig hebben we de helpdesk dan. Wie heeft er wel eens gebeld met een helpdesk? Ik heb wel eens gebeld met een helpdesk. En dan krijg je zo'n keuzemenu, weet je wel, met zo'n helpdesk. Voor telefonie kies 1. Voor televisie kies 2. En dan denk je, dan moet ik 3 hebben. Dus dan ga ik op 3 drukken, maar dan krijg je, word je doorverbonden, omdat 3 dan net toevallig weer iets anders was, word je doorverbonden met iemand van de klantenservice voor nieuwe klanten. Dus dat was eigenlijk al net iets te vroeg. En dan denk je, oh, dan moet ik weer terug naar iemand anders. Ik denk, ik ben snel, maar 3 blijkt dan toch het verkeerde te zijn. Heb je eindelijk iemand aan de telefoon die wel verstand heeft van internet, wat je moet hebben, is het een persoon die geen verstand heeft van dat ene modemkastje wat jij hebt, want dat is al toevallig al een oud modemkastje. Dus word je weer doorverbonden met iemand die verstand heeft van dat modemkastje. En dan denk je, ja, nu heb ik de juiste persoon aan de telefoon. En je wordt ontzettend goed geholpen, geweldig, fijn dat je zo goed geholpen wordt. En dan zeggen ze, dan ga ik u nu doorverbinden met onze technische dienst. Die kunnen een afspraak voor u inplannen, voor bij u thuis. Dat is ook van het kastje naar de muur. Ik heb wel zo gevoeld. Ik denk, oké, hoeveel mensen ga ik nog aan de telefoon krijgen voor dat ene probleempje met internet? Maar dat was eigenlijk een beetje ook aan de hand bij de verhoorsituatie van de Heer Jezus. Jezus werd verhoord op die 3 verschillende plaatsen. Hij werd ondervraagd bij de Hoge Raad. Daar ging hij als eerste naartoe, hè, naar die Sanhedrin. En daar werd hem de vraag gesteld, als u de Messias bent, zeg het ons dan. En toen werd er tegen hem gezegd, u bent dus de Zoon van God. En dan antwoordt Jezus, u zegt dat ik het ben. En dan zeggen die mannen bij de Hoge Raad, die zeggen, wat hebben we nog meer aan getuigenverklaringen nodig? Want we horen nu zelf, dit is godslastering. Dit is godslasterend wat deze man aan het doen is hier. En dan vervolgens wordt Jezus voorgeleid naar Pilatus. Nou, het is interessant om te weten, waarom werd Jezus voorgeleid naar Pilatus? Waarom kon de Hoge Raad zelf geen strafoordeel uitspreken over de Heer Jezus? Nou, dat had te maken met de soort straf die ze daar voor Jezus van plan waren. Want ze wilden de doodstraf voor Jezus. Ja? En in het Romeinse Rijk was het zo dat een deel van het gezag, een deel van de autoriteit, wel ging naar de locals, zeg maar. Hè? Dus naar het Joodse volk. Dus zij mochten wel voor een deel rechtspraak uitoefenen en dergelijke. Maar sommige dingen werden teruggebracht naar het Romeinse Rijk, die daar op dat moment heerste. En dat was ook in het geval dus van de doodstraf zo. Dus Jezus werd doorgestuurd van de Hoge Raad, van de Sanhedrin, naar Pilatus, omdat de Hoge Raad de autoriteit niet had om Jezus te veroordelen. En die wil ik heel graag dat je die eventjes onthoudt, of opschrijft misschien wel. De Hoge Raad had niet de autoriteit om Jezus te veroordelen. En dan komt Jezus bij Pilatus. En dan gaan de Joden, die gaan dan de beschuldigingen uiten bij Pilatus, inbrengen over Jezus. En dan valt er iets bijzonders op. Je ziet eigenlijk in Lucas 23 dat ze eigenlijk 3 beschuldigingen hebben. Lucas 23 vers 2. Daar staat, we hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt. Dat is bijzonder. Dat Jezus beschuldigd wordt om een volk van het rechte pad af te brengen terwijl Jezus de weg is. Toch? Dat is een hele bijzondere opmerking van de beschuldigingen van de Hoge Raad daarbij Pilatus. De tweede beschuldiging is dat Jezus weerhoudt de mensen ervan belastingen aan de keizer te betalen. Dat is de tweede beschuldiging. Hij weerhoudt de mensen om belastingen aan de keizer te betalen. Nou, deze beschuldiging kwam natuurlijk wel goed uit. Want ze dachten dat Pilatus daar, die ook verantwoordelijk was voor het innen van de belastingen, wel gevoelig voor zou zijn, voor zo'n beschuldiging. Als ze Jezus zouden beschuldigen van het niet laten betalen van de belastingen, dat Pilatus wel even zijn oren beter ging, zou gaan spitsen. En ook dat is een bijzondere. Want Jezus wordt beschuldigd dat hij mensen opzet om hun geld niet aan de Romeinen af te dragen, terwijl Jezus de voorziener is. Hij is degene die in elke omstandigheid voorziet. Amen. En Jezus wordt hiervan beschuldigd, van eigenlijk het tegenovergestelde. En de derde beschuldiging was dat Jezus van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Wel, daar hadden ze gewoon gelijk in. Daar hadden ze gelijk in. Alleen zij zagen het als godslasterend, terwijl Jezus zelf de waarheid en het leven is. Hij is en was destijds ook al en is nog steeds de Messiaanse gezalfde koning. Dus met die drie beschuldigingen komt Jezus voor Pilatus te staan. En dan wil ik graag weer een stuk met je lezen, vers 3 tot 5 van Lucas 23. En daar staat: Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren, in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Hij ruidde het volk op. En dat bracht Pilatus eigenlijk een beetje in een ingewikkeld pakket. Want aan de ene kant zegt Pilatus, ik heb hier een man voor me die beschuldigd wordt door zijn eigen volk van allerlei dingen. Maar ik zie niks in deze man wat tot een veroordeling zou kunnen leiden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant ziet Pilatus ook die menigte die zegt van ja, maar luister eens, deze man die wil het volk opruien. En hij heeft daar een menigte mensen voor zich. En hij denkt, ja, wat moet ik nou precies doen? Want ik wil aan de ene kant wil ik die man niet beschuldigen. Wil ik deze Jezus niet beschuldigen. Maar aan de andere kant heeft Pilatus dus die boze, volhardende mensenmenigte voor zich. Waarvan hij zegt, ja, als er straks een crisis uitbreekt in dat gebied waar ik verantwoordelijk ben. Ja, dan kan dat een politieke loopbaaneinde betekenen voor mij. En daar zat Pilatus nou ook niet echt op te wachten. Dus hij zocht een uitweg. Hij zocht een uitweg uit dit lastige pakket, omdat hij het lef niet had om Jezus te veroordelen. De Hoge Raad had niet de autoriteit. Pilatus had het lef niet om Jezus te veroordelen. En toen hoorde Pilatus iets. Hij hoorde, Jezus komt uit Galilea. En toen dacht hij, ja, daar hebben we de uitweg. Daar hebben we de uitweg. Want Galilea valt niet onder mijn verantwoordelijkheid. Maar daar is Herodes degene die de verantwoordelijkheid draagt. Dus ik kan mooi hier even een stapje terug doen. En ik kan hem doorsturen naar Herodes. En dat gebeurt. Van het kastje naar muur nummer 2. En Jezus wordt doorgestuurd en voorgeleid bij Herodes. En als je dan leest, dan lees je dat Herodes eigenlijk wel blij was. Dat hij deze Jezus eindelijk eens een keer kon zien. Hij had zoveel gehoord over Jezus. Hij had gehoord over de wonderen die Jezus deed en stiekem hoopte Herodes dat Jezus daar ook een wonder zou gaan doen. En tegelijkertijd moest hij er ook wel wat mee. Dus hij moest Jezus ondervragen. Dus hij ondervraagde hem uitvoerig. Maar Jezus zweeg. Jezus gaf geen antwoord op de vragen die Herodes stelde. Dus dan begint er iets te ontstaan waarbij de Joden van de Hoge Raad allerlei beschuldigende dingen zeiden tegen de Heer Jezus om het proces te beïnvloeden. Nou, dat gebeurt dan ook, want je ziet dat Herodes en zijn soldaten begonnen te honen. De spot met Jezus te drijven. En ze hingen hem een pronkgewaad op om. En ook Herodes wist eigenlijk verder niet zoveel raad. Want hij had misschien wel de verantwoordelijkheid om Jezus te veroordelen. Maar hij nam geen verantwoordelijkheid om Jezus te veroordelen. Dus de Hoge Raad had de autoriteit niet. Pilatus had het lef niet. En Herodes nam de verantwoordelijkheid niet om Jezus te veroordelen. En dan stuurt Herodes de Heer Jezus weer terug naar Pilatus. Van de muur weer terug naar een van de kastjes. En dit is wel bijzonder waar ik even bij stil wil staan met je. Wat er dan gebeurt. Want in vers 11 en 12 van Lucas 23 staat het volgende. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen en ze dreven de spot met hem door een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. En dan staat er in vers 12, op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl zij altijd elkaars vijanden geweest zijn. En dit is bijzonder. Dit is bijzonder. Herodes en Pilatus hadden een geschiedenis met elkaar, waardoor hun verstandhouding niet meer was wat het zou moeten zijn. En er staat er, ze waren elkaars vijanden geweest. Voor een hele lange periode konden Pilatus en Herodes elkaar niet zien of luchten. En op de dag dat ze allebei aan het zoeken waren naar de veroordeling van Jezus, worden ze elkaars vrienden. En wat er bijzonder daaraan is, wat ik het bijzondere daaraan vind, is dat Jezus dus in staat is om eenheid te brengen, om samen te brengen wat vijandschap is. En dat heeft de Heer Jezus gedaan tussen God en de mensen. Ja? Want in de Hof van Eden is er van alles en nog wat misgegaan, waardoor God en de mens uit elkaar kwamen. Terwijl God zo graag voor ons wilde dat we samen konden zijn, dat we in zijn aanwezigheid konden stappen. En Jezus kwam op aarde om dat te gaan bewerkstelligen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft hij gedaan door het sterven en door zijn opstanding, waardoor God en de mens weer samen zijn. Maar Jezus is ook in staat om mensen samen te brengen. Daar waar vijandschap is tussen mensen onderling, is Jezus in staat om mensen samen te brengen. Daar waar de bitterheid ontstaan is in je hart, of in het hart van die andere persoon. Daar waar onvergevingsgezindheid is ontstaan in de harten van mensen onderling, is Jezus in staat om herstel en vrede te brengen als vredevorst. Halleluja. En dat is zo bijzonder, want dat is wat er hier gebeurt bij Herodes en Pilatus. En dat is wat er kan gebeuren in jouw relatie. En ik weet niet of je hier zit te kijken. Misschien zit je wel thuis. Misschien ben je hier in de zaal aanwezig en is er bitterheid ontstaan, is er gebrokenheid in huwelijken ontstaan, in relaties onderling ontstaan, in vriendschappen ontstaan of wat voor relatie het dan ook om gaat. Maar Jezus is in staat om weer samen te brengen. Jezus is in staat om vrede te stichten. Halleluja. Halleluja. En in die zin is het voorbeeld tussen Pilatus en Herodes het voorbeeld dat op dat moment dat zij zochten naar het veroordelen van Jezus, juist op dat moment Jezus die twee mensen samenvoegt. En dan vraag ik me af, zou Herodes, die zo op zoek was naar dat wonder, zou Herodes later nog gedacht hebben van misschien was dit wel het wonder waarvan ik getuige ben geweest toen ik Jezus zag? Jezus brengt dus herstel in de relatie tussen Herodes en Pilatus. En dan stuurt Herodes Jezus weer terug naar die Pilatus. Mag ik vragen of het worshipteam alvast naar voren komt om alvast wat zachtjes te spelen? En dan gaan we afronden. Met de woorden dat de Hoge Raad dus niet de autoriteit had om Jezus te veroordelen. Pilatus het lef niet had om Jezus te veroordelen. En Herodes de verantwoordelijkheid niet had om Jezus te veroordelen. Jezus werd keer op keer doorgestuurd van de een naar de ander om tot een veroordeling te komen. Op zoek naar een oordeel. Ja, de Hoge Raad, Pilatus en Herodes waren op zoek. Ze waren op zoek naar hoe kunnen wij Jezus veroordelen. En hoe haaks staat die houding op de houding van de Heer Jezus? Want daar waar de Hoge Raad en Pilatus en Herodes steeds weer op zoek waren naar hoe kunnen we Jezus veroordelen, was Jezus op dat moment op zoek naar vrijspraak. Naar vrijheid. Niet voor zichzelf, maar voor jou. Jezus was op zoek naar vrijheid voor jou, terwijl hij veroordeeld werd. En dat is dat is het wonder wat de Heer Jezus gedaan heeft in mijn hart, in ons hart. En ik hoop ook in jouw hart, dat hij constant weer op zoek was naar die vrijheid en die vrijspraak voor jou. En daar waar de Hoge Raad niet de autoriteit had om Jezus te veroordelen, heeft Jezus de autoriteit om jou vrij te pleiten van zonde. Om jou vrij te pleiten van schuld en van verdriet en van pijn en van ziekte. En daar waar Pilatus het lef niet had om Jezus te veroordelen, ondanks de angst en benauwdheid die Jezus had, wist hij, wist namelijk wat op te wachten stond, had Jezus wel het blindelings vertrouwen. En het lef om de pijn te dragen, om de weg te gaan naar dat kruis. En daar waar Herodes de verantwoordelijkheid niet nam, zei Jezus, ik wil jouw verantwoordelijkheid op mijn schouders dragen. Halleluja. Jouw schuldlast, jouw zonde is niet meer jouw ding, maar die wil ik dragen. En ik wil ermee afrekenen. Jezus nam de verantwoordelijkheid. Hij dronk die beker van gramschap. Hij dronk de beker van vergelding. Zodat onze bekers kunnen overvloeien. Met genade, met vrede, met heil, met redding, met genezing. Met al die geweldige dingen die zitten in het wonder wat Jezus kwam doen. Zijn bloed vloeide voor jou en mij. En dat vind ik mooi. En ik wil graag afsluiten met een onderlaag daarin. Nog een stukje verdieping daarin. Want Jezus had die verantwoordelijkheid. Jezus had het lef. Hij durfde het aan. Jezus had de autoriteit. En wat zei Jezus tegen ons? Jezus verleent zijn autoriteit aan jou en mij. Om op slangen en schorpioenen te gaan staan. En om te breken met het juk van de vijand. Om doorbraak te forceren in de naam van Jezus. Want ik zeg bewust forceren, want soms zijn we veel te aardig hier. En we moeten aardig voor elkaar zijn. Heb u naast de lief als uzelf. Amen. Maar de vijand heeft geen recht. En als er situaties zijn in jouw leven, ga die doorbraak forceren door de kracht van gebed. En de Heilige Geest zal komen in jouw situatie. Halleluja. Jezus gaf jou de autoriteit. En als je het hebt over lef, man, we zijn geen slaaf meer van angst, maar kinderen van God. En als laatste gaf Jezus ons een verantwoordelijkheid om te getuigen tot het uiteinde van de aarde. En hoe mooi is het dat we door omstandigheden online diensten hebben. En wil ik een oproep doen. Om voor Pasen 4 april. Om gewoon een linkje door te sturen van de paasdienst. Naar je vrienden, naar je kennissen, naar je familie. Om zo ook die verantwoordelijkheid te nemen om te getuigen. Ja? Want hoe laagdrempelig is het? Eerst moest je iemand meevragen naar de kerk. Moest je iemand meevragen in het huis van God. En nu kan je door iemand een linkje door te appen, kan je gewoon mensen deelgenoot maken van datgene wat Jezus wil doen. En dan geloof ik dat we getuigenissen zullen gaan zien. Dat we mensen zullen gaan zien die zeggen, ja, die Jezus, die wil ik ook in mijn hart. En ik wil voor hem leven. Mag ik je vragen gewoon een kort moment te gaan staan. En dan wil je thuis ook uitnodigen. Om deel te zijn van dit moment. Dit moment waarop ik geloof dat God wil spreken. De Heilige Geest wil bewegen in je hart. Om dat woord wat hij
vanmorgen gesproken heeft tot uiting te laten komen en tot uitwerking te laten komen. Dus misschien willen we gewoon een moment nemen om onze ogen te sluiten. Lucas 22, vers 69 zegt: maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. En dat is wat Jezus zei tegen de Hoge Raad. Een verwijzing naar Daniël 7, waar staat: hem werd de macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, diende hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Dank u, Heere Jezus, dat we mogen gaan staan op uw woord. Uw woord wat rijk is van beloftes. En Heer, ik wil zo in het bijzonder bidden voor de mensen die gehoord hebben wat uw woord, wat u wil spreken deze ochtend. Die misschien ervaren in hun eigen leven dat er, net als tussen Herodes en Pilatus, vijandschap is ontstaan. Heer, u bent de God van herstel. En we willen op dit moment ook autoriteit nemen om herstel uit te bidden over elke situatie. Over huwelijken, over relaties, over vriendschappen, over misschien collegiale contacten, misschien zakelijke contacten of mensen uit de buurt. Heer, u bent een Jezus, u bent de God van herstel en daarom bidden we dat herstel uit. En dat de vrede gaat ontstaan, uw shalom zal ontstaan in die situaties. Dank u wel dat uw opstandingskracht in ons werkzaam is. Dank u wel dat dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood in ons leeft. En als een rivier stroomt uit ons hart, uit ons binnenste. Heilige Geest, raak ons aan. Beweeg door deze ruimte, beweeg door de huizen. Kom in kracht, Heer. Dank u wel dat u de autoriteit nam. Dat u die autoriteit aan ons doorgaf. Om uw koninkrijk hier op aarde verder te bouwen en te vestigen. Als gedelegeerd gezag van u. Dank u voor de kracht die is in de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Heer, we houden van u. En we danken u voor wie u bent. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Halleluja. Amen. Dankjewel, Arjan. Dat je ons zo meegenomen hebt in het woord. Jezus heeft het lef gehad. Jezus heeft de verantwoording genomen. En daarom mogen wij vrij van schuld voor God staan. Mogen we altijd het heiligdom binnengaan. Halleluja. Als u thuis misschien een vraag hebt, een hulpvraag, een gebedsverzoek. Ook zo dadelijk zal een e-mailadres verschijnen. Als je als gemeentelid, als je thuis bent van de Levend Woord Gemeente, even wil napraten. Ook je kan via de link van Zoom, die bekend is gemaakt via de nieuwsflits elke keer, kun je ook gewoon even meepraten met broeders en zusters. Als de livestream ook afgelopen is, wil ik ook gewoon nog voorgaan in gebed voor een aantal situaties. Het is goed om met elkaar op die manier ook elke keer weer, ja, onze autoriteit te nemen. Dat sprak me ook aan. Jezus heeft ons autoriteit gegeven in zijn naam. Om te bidden. Om leven te spreken. Om gezondheid te spreken. Halleluja. Arjan en Febe zijn van de Impact Gemeente. En ik vind het ook heel bemoedigend om te horen hoe de Heer ook in jullie hart dat gelegd heeft om een gemeente te beginnen in Waddinxveen. En hoe het is gaan groeien en bloeien. Daar zijn we gewoon dankbaar om. Dat is zoiets iets moois om te weten. En om te horen en verbonden zijn op die manier. En heel bijzonder, aanstaande woensdagavond hebben we een impactavond. Een impactavond. God is een God van impact. Reken radicaal af met de vijand. Met jouw vijand. En ik wil u graag gewoon uitnodigen om even te kijken naar een filmpje wat we opgenomen. En ook ieder ook uitnodigen, ook thuis, om aanstaande woensdag om 19:30. Om weer in te loggen via YouTube, via Facebook. Om ook mee te maken die avond. Want God wil grote dingen doen. Halleluja.
Met elkaar zien we uit aan een geweldige impact samenkomst op woensdag 24 maart vanaf 19:30. Het thema zal zijn: reken radicaal af met je vijand. Wat zijn we dankbaar dat Jezus door zijn dood en opstanding elke vijand die wij tegenkomen heeft overwonnen op het kruis van Golgotha. We geloven dat tijdens de aanbidding en de woordverkondiging de kracht van de Heilige Geest over jou zal komen. Zodat er grote doorbraken zullen gaan plaatsvinden in je leven die ook echt impact zullen hebben. Ik weet niet wat jouw vijand is. Ik heb vele vijanden gehad in mijn leven. Of het nou angst is, afwijzing of welke verslaving dan ook. We geloven met jou mee voor grote doorbraken. We hopen elkaar te ontmoeten op 24 maart tijdens de livestream van de Levend Woord Gemeente.
We geloven ook dat God een God is van doorbraak, God een God is van leven ook. En dat er ook levensveranderende aanrakingen zullen zijn, ook op het gebied van gezondheid. Dat God echt gaat doorbreken, ook waar ziekte is, dat de gezondheid gaat komen. En dat God ook doorbraken gaat geven, ook mentaal en fysiek en eigenlijk op elk gebied van je leven. Want God is een God van wonderen, God is een God van leven en God wil ook bijzondere dingen in ons midden doen. En dan geloven we ook dat dat door die livestream zal heen stromen ook. Wees allemaal welkom.
We geloven dat God krachten gaat bewegen tijdens deze avond. Het is een avond vol aanbidding en gebed. En ik geloof dat op het moment dat wij gaan aanbidden, dat de atmosfeer gaat veranderen. En juist in deze tijd, misschien heb je het gevoel dat je in een donkere tijd leeft en dat de duisternis om je heen is. Maar ik geloof dat op het moment dat wij gezamenlijk gaan aanbidden en bidden, dat God gaat doorbreken en dat hij licht gaat brengen in de duisternis. Dus ik wil je van harte aanmoedigen om deze avond, 24 maart om 19:30, de livestream van de LG te volgen. We hopen je daar te zien.
Halleluja! Van harte uitgenodigd. God wil met ons samenwerken. En een van die manieren is gebed. Samen eenparig bidden. En ook vanwege het feit dat we minder bij elkaar kunnen komen, hebben we iets gestart om 4 à 5 avonden in de week een uur apart te zetten van 7 tot 8 om te bidden. Via Zoom. En er is een enthousiasme. Er is een geloof dat alleen maar toeneemt. En ook voor aanstaande Impact Eil willen daarvoor bidden. Dus ook degene die wellicht nog niet eerder ingelucht zijn. Ook leiders. Log in. Morgenavond, maandag en dinsdag. Om ook te bidden voor deze impactavond. Want gebed maakt het verschil. Hey, we willen tenslotte zegenen. In de heerlijke naam van onze God. Halleluja. Mogen de liefde van God onze hemelse Vader. En de kracht en de hulp en de bijstand. Van de Heilige Geest. Met jou, met jullie zijn, in Jezus' machtige naam. En ook bid ik, Heer, voor Impact Church Waddinxveen. Heer, we zijn dankbaar dat we verbonden zijn, dat we hen mogen zegenen vanuit Rotterdam. Heer, met nog meer groei en bloei in Jezus' machtige naam. Dat u mensen verder zult toevoegen vanuit dat gebied, jong en oud. Heer, dat meer en meer mensen geraakt mogen worden door het evangelie. Dat nieuwe mensen mogen toestromen, die wederom geboren gaan worden, die zich laten gedopen, die vervuld zullen worden met de Heilige Geest. Heer, we zegenen deze gemeente in die heerlijke naam van Jezus. Halleluja. Amen. Hele goede week. God zegen. En u gaat mee met de blessing, de zegen in het Nederlands. Met een slotlied. Halleluja. God zegen. Thank you.
de Heer zegent, beschermt jou. Zijn nabijheid geeft hij, genadig is hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. De Heer zegent, de Heer zegent, beschermt jou. Zijn nabijheid geeft hij, genadig is hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. Op jouw schalen, meer dan 1000 generaties. Jouw familie en jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt na jou en is naast jou. En rondom jou, binnenin jou, hij is met jou, hij is met jou. Komen en jou weggaan, in jou huilen, in jou lachen. Hij is voor jou, hij is voor jou. Laat zijn goedheid op jou zwalen, meer dan 1000 generaties. Jouw familie en jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt naast jou. En hun kinderen zijn erbij. is voor.